Namens de kerkraadgemeente wordt u het volgende meegedeeld. De eerste huwelijksafkondiging van Niels van Barneveld en Maartje Wilhelmina Veldhuizen. Zij hopen op donderdag 28 augustus in het huwelijk te treden. Indien er geen wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging van dit voorgenomen huwelijk worden ingebracht, zal die bevestiging plaatsvinden in een dienst die wordt geleid door uw predikant in de Koepelkerk hier in Renswoude, aanvang om 2:30. De collecten zijn vandaag voor de kerk, jeugdwerk, dus eigen jeugdwerk, en de huisvesting, de opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schuilplaats. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen wij ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwbaar houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden, als ook vers 3. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Psalm 92, vers 1 en 3. Thank you. Aan het begin van deze nieuwe week stellen we ons voor de spiegel van Gods wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 15. Dus niet zoals het op het digitale bord staat, 25, maar zoals het hier op het houten bord staat. Psalm 15, vers 1 en 4. Na het zingen van deze beide versen lezen we Jozua 9, vers 1 tot en met 15. Dus we lezen en luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 15, vers 1 en 4. En we vervolgen de lezing van Gods woord bij Jozua 9, vers 1 tot en met 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Jozua 9 vanaf vers 1. Het geschiedde, toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte, en aan alle havens van de grote zee tegenover de Libanon, de Hetieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, zo vergaderden zij zich tezamen, om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij arglistiglijk. En gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn en zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten en zij hadden oude klederen aan. En al het brood dat zij op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israël, wij zijn gekomen uit verre landen, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen Israëls tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen, wie zijt gij lieden? En van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem, uw knechten zijn uit zeer verre landen gekomen, om de naam van de Heere uw Gods. Want wij hebben zijn gerucht gehoord, en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazon, die te Astarot woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners van ons land, zeggende, neemt reiskost met u in uw handen op de reis. Gaat hun tegemoet en zegt tot hen, wij zijn uw lieder knechten. Zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieder te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. In deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben, waren nieuw, maar zie, ze zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en ze vroegen het de mond van de Heere niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zou en de overste der vergadering zwoeren hun. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om hem om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden. Wij doen ook dankzegging voor en met zuster Keuning Stout van de Scheepjes of 25 in Veenendaal, die in de achterliggende week thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Tegelijkertijd te kampen heeft met zenuwpijn die waarschijnlijk chronisch zal zijn. Laten wij samen de Heere bidden. In de weg van uw leiding en voorzienigheid, Heere, heeft u ons op deze plaats gebracht. Als gemeente, plaats die ons vertrouwd is en die ons ook eigen is geworden. Wanneer we hier in de directe omgeving de vakantiedagen doorbrengen en op deze zondag hier als gast aanwezig zijn om deel te nemen aan de diensten van onze gemeente en ons te stellen onder de verkondiging van uw woord. In de weg van uw voorzienigheid reikt u ons de middelen aan waardoor we thuis of op ons vakantieadres van dichtbij of ver weg mee mogen luisteren of op een later moment alsnog de verkondiging van uw woord mogen horen. En in die voorzienigheid, Heere, toont u uw langmoedigheid en barmhartigheid, uw langmoedigheid omdat u ons in onderscheid van andere mensen op deze plaats brengt. Wij komen samen op een plaats die op dit moment gekenmerkt wordt door toerisme. En ook op deze uw rustdag zien we het en horen we het, zoveel mensen uw dag op een hele andere wijze doorbrengen dan dat u ons voorhoudt in uw woord. Mensen die niet eens weten van uw woord, eigen volksgenoten of mensen vanuit andere landen, die in deze streek hun dagen doorbrengen Of zij die met een gedoopt voorhoofd afstand hebben genomen van u en van uw woord en van uw dienst en u deze dagen hier in deze omgeving doorbrengen. Waarom brengt u ons hier? En gaat u in het spreken tot ons op dit moment anderen voorbij? En waarom, Heere, openbaart u in uw spreken tot ons uw barmhartigheid jegens ons? En doet u dat op dit moment niet bij hen die op dit moment niet samenkomen met een gemeente rondom uw woord? De reden daarvan ligt in u en niet in ons. En Heere, wij mogen dat toch ook aangrijpen vanmorgen als een pleitgrond om u ook aan te spreken op uw eigen voorzienigheid, op uw leiding en op uw barmhartigheden. Wilt u dan ook niet verlaten wat uw hand begonnen is te doen, maar ook doorwerken met kracht en uw woord ook toepassen in ons hart en in ons leven? Maar zoek hen ook op, die op dit moment niet onder uw woord samenkomen. Breng hen in de weg van uw leiding, Heer, en hoe u dat doet, dat is aan u, maar breng hen onder uw woord, daar waar u zelf met kracht wilt wonen en wilt werken, en zondaren wilt overtuigen van de noodzaak om Christus Jezus, de heiland en zaligmaker, persoonlijk ook te leren kennen als borg en zaligmaker. Heere, ga daarom ook met uw hand en met uw oog over het rond van deze aarde. En zoek hen op die afgedwaald zijn van u, ook uit het midden van onze gemeente, uit het midden van onze gezinnen. Zoek hen op, Heere, die nog nooit van u en van uw woord hebben gehoord. En trek hen met koorden van de eeuwige liefde tot u en tot uw dienst. We bidden om uw zegen, Heere, over de verkondiging van uw woord. En als we dat aan u vragen, dan is dat ten diepste een gebed om het onwederstandelijke en overtuigende werk van uw geest. Werk met kracht door in ons hart. Pas uw woord toe en doe dat zelf, Heere, alleen, vrijmachtig en soeverein. Maar pas het woord van u toe met kracht en met majesteit. En bewijs dat u van uzelf ook zegt in uw woord, dat uw woord een kracht Gods tot zaligheid is. Gedenk de noden en zorg in het midden van de gemeente. We bidden heel in het bijzonder ook voor zuster Keuning. Heb ontmoedig dank, Heere, dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En nu ze thuis is, ook terugkijkt op een veelbewogen periode die ze door heeft moeten maken in het ziekenhuis. U hebt uit en door willen helpen en tot hiertoe ook medicijnen zo willen zegenen dat het mogelijk werd om naar huis te kunnen gaan. En tegelijkertijd weet u ook van haar situatie, die naar de mens gesproken wankel en naar de toekomst toe onzeker is. Wij dragen haar op aan u met het gebed of u genadiglijk uw gunst, uw trouw en uw zorg in haar leven bij de voordeur wilt bestendigen. En in het bijzonder ook op deze dag, dat wilt laten samenvallen met de verkondiging van uw woord. Ondersteun en sterk haar, wees gij haar, haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen in deze periode een God van nabij. En verheerlijk u daarin ook uzelf, naar de trouw van uw toezeggingen en bewijs zo uw betrouwbaarheid in haar hart en leven. Gedenk hen hier in het midden van onze gemeente die in de achterliggende periode gehoord hebben dat zij met begrenzingen moeten leren omgaan. Geeft u hen daarin ook wijsheid, geduld en voorzichtigheid. Geef in het bijzonder, Heer, ook te zien op u. Schenk dat dit kruis, wat een kruis zou kunnen zijn, ook onder uw oog in leidzaamheid en volharding opgenomen en gedragen mag worden. We bidden u, Heer, voor hen die gebukt gaan onder grote psychische zorg, moeite en verdriet. Jongeren, kinderen, ouderen in het midden van ons en wellicht ook onder onze gasten. Wilt u met hen zijn, Heere, wanneer hun leven overschaduwd wordt door donkerheid en soms door duisternis. En zij in de duisternis zich niet alleen alleen weten en verlaten weten van mensen, maar bij tijd en wijle ook van u. Geef dat u in de verkondiging van uw woord licht laat vallen over hun leven. Opdat zij, wat zij op dit moment voor duisternis, angst en eenzaamheid ervaren, ook mogen leren zien als de schaduw van uw nabijheid, dat u er bent, ook in de donkerste nacht, en wilt bevestigen en waarmaken wat u zegt van uzelf in al hun benauwdheden, wat hij benauwd. Betoon zo uw zorg, uw ontferming en uw trouw. We bidden voor weduwe en weduwnaar in ons midden. Ondersteun en sterk geeft u kracht, vertroosting in uw verdriet, moeite, heimwee en gemis, en gedenk naar de trouw van uw verbond. Gedenk gezinnen die gebukt gaan onder grote zorg. Spanningen binnen het huwelijk, Zorg om één of meerdere kinderen. Andere zorgen, Heere, wij dragen hen op aan u met de bede of u in de weg van uw leiding en voorzienigheid uitkomst en verlichting wilt geven en zo een weg wilt wijzen die begaanbaar is. Wilt u zo onze gebeden horen in de vergeving van al onze zonden om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de verkondiging van Gods woord, Psalm 78 en daarvan vers 27 en 28. Psalm 78, vers 27 en 28. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats.
Thank you.
Na het amen gemeente zingen we Psalm 81 vers 12 en 13. 81 vers 12 en 13 na het amen van de prediking. Zoals u merkt gemeente pakken we de draad van het Bijbelboek Joshua weer op. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan in de zomerperiode. En toen kwamen we tot en met het slot van Joshua 8. En nu de komende zondagen naar alle waarschijnlijkheid tot de voorbereidingszondag in september. Hopelijk is dan ook iedereen weer behouden thuis gekomen van een vakantieadres. Zal het Bijbelboek Joshua verder worden bepreekt. En dat betekent dat vandaag, dus zowel vanmorgen als vanmiddag, Joshua 9 wordt verkondigd. Vanmorgen is de tekst voor de prediking Joshua 9, vers 14 en 15. We lezen beide versen voorafgaande aan de verkondiging daarvan. Toen namen de mannen van hun reiskost en ze vroegen het de mond van de Heere niet. Joshua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zal. En de oversten van de vergadering zwoeren hun. We zien dat vanmorgen Joshua een verbond met Gibeon maakt. En vanmiddag is het de Heere die een verbond met Gibeon maakt. Vanmorgen Joshua's verbond met Gibeon, dat schept allereerst een schijnvertoning. En in de tweede plaats schept dat ook schijnzekerheid. Dus een schijnvertoning, dat is de eerste lijn in de prediking. Een schijnzekerheid is de tweede lijn in de prediking. Het doek is gevallen voor de volkeren in Kanaan. Dat is ondertussen wel duidelijk geworden. In de achterliggende weken hebben de inwoners in het midden en in het zuiden van Kanaan gezien en gehoord hoe dat voor hun onbekende volk, dat al een tijd zoveel angst inboezemt onder de Canaanitische volken, droogvoets door de Jordaan heeft weten te gaan. En dat ook in de periode waarin het water van de Jordaan op het hoogste peil stond. De volkeren in Canaan weten het, dat heeft alles te maken ook met de God van Israël. Zij weten het ook dat diezelfde God meer dan 40 jaar geleden datzelfde wonder heeft verricht, toen niet bij een rivier, maar bij de grote Schelzee. Ook toen trok dit volk droogvoets over de bodem van de zee naar de andere kant van de oever. De Canaanitische volk hebben vervolgens ook gehoord dat die geweldige stad Jericho, dat was een machtscentrum in die tijd, een stad van naam, van faam, maar ook van angst. Angst vanwege de sterkte van de stad, angst vanwege het leger dat de stad bevolkte, dat die grote stad gevallen is. En dat nota bene geen zwaard, pijl of spies van het leger van Israël daaraan te pas kwam. Het was de hand van Israëls God die de muren van Jericho naar beneden haalde. En het was de hand van Israëls God die het puin dat naar beneden viel ook liet vallen op de hoofden van de inwoners van Jericho. Wat ook duidelijk is geworden is dat het achterliggende plaatje Ai ook gevallen is in de handen van Israël. Even leek dat in het voordeel van Canaan uit te pakken toen met die eerste veldslag de inwoners van Ai het leger van Israël wisten terug te slaan. Maar kort daarna werd Ai ingenomen en net als met Jericho liet het volk van Israël niemand in Ai in leven. Iedereen werd om het leven gebracht. En nu staan de andere volken, die Canaan bevolken, bewonen voor de keus. Wat gaan we doen? Verkopen we ons huid duur of bedenken we een list? Want wat deze volken onder andere ook weten, en niet alleen weten de volkeren die dat gedeeld in het zuiden van Israël, in de kuststrook van Israël bevolken, maar ook de volkeren die in het midden van het land wonen en daar hun steden hebben opgetrokken, ondertussen weten deze volkeren ook wat hun te wachten staat. Dit volk Israël kent geen pardon, noch genade. Gibeon weet het ook, wat hun te wachten staat. Ze weten dat wanneer ze worden ingenomen, alles, iedereen van de jongste tot de oudste, om het leven wordt gebracht. En dat niemand in de stad Gibeon en in de naburige steden die vallen onder de heerschappij van de stad Gibeon om het leven zullen, in het leven zullen worden behouden. U leest dat in vers 24. Met de Gibeonieten uiteindelijk verantwoording doen. We zullen dat gedeelte vanmiddag ook samen rustig lezen. Maar voor nu is het goed om te weten dat zij zeggen tegenover Jozua en de andere volkeren, de oudste van het volk Israël, al de inwoners van het land vreesden voor uw aangezicht, want u zult hen verdelgen om het leven brengen. Zo vreesden wij ons leven zeer voor jullie de aangezicht. Men is er tot in het diepst van het hart ervan doordrongen in Gibeon dat er geen mogelijkheid is om aan dit oordeel dat hun te wachten staat te ontsnappen. Iedereen wordt om het leven gebracht. Wel, gemeente, laten we ons verplaatsen in deze situatie. Wij wonen binnen de muren van Gibeon en we weten wat er staat te gebeuren. We wisten dat eigenlijk al een tijd. Het gerucht van Israël is vooruitgesneld. Jaren geleden kwam dat voor het eerst ook binnen in onze stadspoorten. Er is een volk opkomst dat de opdracht heeft gekregen van zijn God om iedereen binnen de grenzen van Canaan uit te moorden. In eerste instantie, als wij dat gerucht horen, dan zullen we waarschijnlijk tegen onszelf en tegen elkaar denken, het zal uiteindelijk wel meevallen. Eerst maar eens zien of dat volk hier aankomt. Er ligt tussen Egypte en Canaan een grote woestijn. En aanvankelijk lijken we dan ook gelijk te krijgen in onze verwachting. Dat volk dat komt niet, dat zwerft daar rond in die woestijn, dat trekt van de ene plaats naar de andere plaats. Een jaar gaat voorbij, 10 jaar gaat voorbij, 20 jaar, 34 jaar, maar dan opeens komt dit volk in beweging. En verslaan onze buren, Sion en Och, koninkrijk aan de andere kant van de Jordaan. En we horen als inwoners van Gibeon dat iedereen van dit volk van Sion en Och wordt uitgeboord. Dan blijft het niet meer een gerucht, iets van horen en zeggen, maar wordt het gerucht opeens een feit. Ongemerkt kruipt dan de angst onze huizen en onze harten binnen, toch? En we zeggen tegen elkaar, gelukkig ligt er tussen dit volk en ons, de rivier, de Jordaan, eerst maar zien of ze die weten te overbruggen. En als ze de Jordaan over zijn, dan komen ze eerst die geweldige stad Jericho met dat getrainde leger tegen. Maar ondertussen gaan we ook spreken met elkaar over de vraag, wat als? Wat als dit volk wel over de Jordaan trekt? En wat als Jericho wel valt? En we worden heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. En waar we bang voor waren, gebeurt ook. Het volk komt over de Jordaan, Jericho valt. En nu staan ze opeens aan onze stadspoorten. Wat zou u gaan doen? Dan hebben we maar twee keuzes en dat ziet u zich ook aftekenen aan het begin van hoofdstuk 9. Of we proberen een zo groot mogelijk leger op de been te brengen en we zoeken daarom contact met de andere naburige stadstaten in Canaan. En dat zijn niet de minste. Misschien is het ook wel voor de eerst in de geschiedenis van Canaan dat die stadstaten opeens weten samen te werken. Of we hebben de andere keus. We bedenken een list. Ik zou niet weten, gemeente, en als u het wel weet, dan hoor ik dat graag in de komende dagen, wat de derde keus zou zijn. Want één ding weten we, wat er ook gebeurt, we worden uitgemoord. Iedereen. Van de oudste tot de baby in de wieg. Allemaal. En dan begin ik ook langzaam maar zeker te begrijpen dat deze mensen in Gibeon tot deze keus zijn gekomen. Het bedenken van een list. En ik snap ergens ook dat die andere koninkrijken denken als het moet, dan maar zo duur mogelijk. Als ons de dood staat te wachten, dan proberen we maar zoveel mensen van Israël mee te slepen in die dood. Gibeon bedenkt een list. En ze weten daarin ook een aantal naburige steden mee te nemen. Wat is Gibeon? Wel, Gibeon is een stad dat behoort bij het volk van de Hefieten. Een van de 7 volken waarvan de Heere nadrukkelijk heeft gezegd dat zij samen met de andere 6 Canaanitische volken om het leven worden gebracht. U leest dat in vers 7, waarop één staat, de Bijbelschrijver doet dat, toen zeiden de mannen van Israël tot de Hefieten, niet tot de Gibeonieten, maar tot de Hefieten. En dat doet de Bijbelschrijver om ook een signaal af te geven naar ons, let op. Het zijn niet zomaar een aantal mensen die een stad ergens willekeurig in het achterland van Canaan bewonen. Nee, het zijn mensen die behoren tot de Hefieten, een van die 7 volkeren waarvan God heeft gezegd, geen verbond, geen genade, maar het oordeel. En deze Gibeonieten weten dat ook, zo hebben we dat net gezien in vers 25, dat hun dat staat te wachten. Eigenlijk is het wel slim bedacht. En ze krijgen daarin ook heel de bevolking mee. Er is niemand die in Gibeon zegt, we kunnen dat wel met elkaar bedenken, deze list, maar moeten we niet misschien het over een andere boeg gooien en ons aansluiten bij dat grote bondgenootschap van die zuidelijke en oostelijke stadstaten en dan maar de strijd aan te gaan. Nee, dit besluit wordt in Gibeon en in de naburige plaatsen unaniem genomen. Er is geen één tegenstem. Het is ook zo georganiseerd waar die kleden en dat beschimmelde brood vandaan komt, dat laat de Bijbelschrijver liggen. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar als thuis soms door omstandigheden, zeker in deze zogenaamde Hondse dagen, en als je niet weet wat ik daarmee bedoel, vraag je dat thuis maar eens na aan je moeder. In deze Hondse dagen waar zomaar opeens eten kan bederven, al staat het op het aanrecht, dan weten wij dat eten moet weg. Dat bewaren we niet. En daarom is het ook ergens verbazingwekkend dat er toch opeens beschimmeld brood tevoorschijn wordt getoverd in Gibeon. Oude versleten klederen, gescheurde wijnzakken die gevuld worden. En dat zo deze schijnvertoning wordt opgetuigd en een gezantschap wordt gezonden naar Israël. En daar komen deze mannen aan. Natuurlijk hebben ze ervoor gezorgd dat ze moe, zweet, bevuild eruit zien om zo snel mogelijk ook duidelijk te maken met één oogopslag dat ze van een verre afstand zijn gekomen. En ze maken een opwachting binnen de vergadering van Israël. Kijkt u maar mee, daar staat in vers 6, zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. Ik ga ervan uit dat dat heel snel gebeurd is na de val van Ai. En dat Jozua nog niet gehoord heeft van de Heere dat hij verder moet trekken het land in, maar dat het volk op dat moment nog op de plaats van rust is, misschien ook bij aan het komen van alle gebeurtenissen rondom Ai. En opeens staat daar zo'n gezantschap in het midden van het volk. Een vraag naar de leiding van Israël. En ze zeggen dan tot de mannen, vers 6, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Wat bedoelen ze eigenlijk met die uitdrukking, maak een verbond met ons? Want in deze tijd zijn er verschillende soorten van verbonden, dat moet u vasthouden. Ook voor vanmiddag. Wat voor soort van verbond hebben deze Gibeonieten op het oog? Is dat een verbond van 2 volken op gelijk niveau? Waarin we beide erkennen dat we onze eigen stand en onze eigen identiteit en onze eigen vrijheid hebben? Of is er hier sprake van een ander verbond? Wel, de Gibeonieten laten er geen onduidelijkheid over bestaan. Zij zeggen tegenover de mensen van Israël, wij zijn uw knechten, vers 9. Uw knechten zijn uit verre landen gekomen om de naam van de Heere uw God. Met andere woorden, wij zijn uw knechten, u bent onze meester. Wij zijn hier gekomen om ons te onderwerpen aan uw heerschappij. Maak ons tot uw knecht. En dat betekent in deze tijd en in deze wereld dat vanaf dit moment, als dat volk zo'n verbond aanbiedt, zij ook verplicht zijn om belasting af te dragen aan de meerdere, in dit geval aan Israël. En dat zij Israël ook zullen helpen op het moment dat Israël die hulp ook van hun eist. Zij hebben zich daartoe verplicht. Het enige dat daar tegenover staat is dat Israël de veiligheid, de vrede garandeert. Het is dus eigenlijk een heel eenvoudig, een heel goedkoop verbond. Ook een heel aantrekkelijk verbond. Maar waarom zou je dat niet willen? Van verre landen gekomen, ze hebben het gerucht van je God gehoord. En ze weten ook te vertellen tegenover Israël dat dat voor hun niet bij een gerucht is gebleven. Kijkt u maar even met me mee. Want ze maken duidelijk, vers 9, wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Astaroth woonde. Natuurlijk hebben ze niet over Jericho. En natuurlijk verzwegen de Gibeonieten wat ze gehoord hebben over Ai. En natuurlijk reppen ze met geen woord over die wonderlijke doortocht door de Jordaan. Nee, als je van ver komt en je maakt daarmee de indruk dat je een reis van weken of maanden achter de rug hebt, dan moet je niet je mond voorbij praten. En duidelijk maken onopgemerkt dat je ook op de hoogte bent van het laatste nieuws. Dat weten deze Gibeonieten handig te verzwijgen. Nou, daar staan ze in het midden van de vergadering. Van heel ver. Het enige wat we aan u vragen, Joshua en de leiding van Israël, mogen wij uw knechten zijn. We willen belasting afdragen aan u. Heb je inkomsten? Als het moet, helpen we jullie bij alles waarvoor we worden ingevlogen. Het enige dat we van jullie vragen is vrede, bescherming en veiligheid. En dat zegt de Bijbelschrijver zomaar even terloops, en dat terloops is niet zonder reden, kijkt u met me mee, vers 14, en zij vroegen het de mond van de Heere niet. Ze gaan af op wat ze zien met hun oog. Dat beschimmelde brood, die versleten kleren, die vermoeide indruk, het verhaal dat daarbij wordt verteld. Ze namen het brood, dat wil zeggen ze maakten een keus met hun ogen. Maar niet met hun oren. Namelijk door aan God te vragen, wat moeten we met deze situatie aan? En betekent dat Joshua dan niet zijn Bijbeltje heeft opengelegd? Betekent dat Joshua zomaar op dat verhaal is afgegaan en ter plekke wat geïmproviseerd, wat in elkaar geflanst heeft samen met de oudsten van Israël? Betekent dat ze elkaar hebben aangekeken en tegen de Gibeonieten hebben gezegd, wil u even buiten staan, we gaan binnen in de tent even vergaderen met elkaar, en dat er zomaar op dat moment een hele praktische oplossing wordt bedacht? Nou, dat doen ze niet. Nee, Joshua handelt in overeenstemming met het woord. Zo leek het. Welk woord? Wel het woord uit Deuteronomium. Waar de Heere al jaren geleden, voordat dit gebeurt, bij Gilgal tegen Israël heeft gezegd, Als jullie een strijd aangaan met een ander volk, of als je tot een vreemde stad of tot een vreemd land komt, het eerste wat je doet is dat volk vrede aanbieden. Waarom? Wel, ik ben een God van vrede en niet van wraak. Maar op het moment als dat volk dat vredesaanbod van tafel veegt, dan ken je geen genade. Dan beleger je zo'n stad en neem je die in. En dan tref je zo'n volk en je roeit het uit. U leest dat in Deuteronomium 20, vers 10 tot en met 12. Dus in de vergadering van Jozua gaat de Bijbel open. Jozua zegt tegen de leiders van Israël, we hebben deze situatie, er komt een volk van een verre land. Die vragen aan ons om vrede. We hebben deze situatie. Hoe moeten we nu handelen? Wel, in Deuteronomium 20, vers 10 tot en met 12 heeft de Heere tegen ons gezegd, als een volk komt met de vraag op vrede, dan zullen we dat aanbod ook aanvaarden. Het doet er even op gemeente, sommigen onder ons hebben dat misschien ook wel eens gehoord bij deze geschiedenis van Gilgal en van Gibeon, dat Jozua hier vanuit hoogmoed handelt. Dat hij gestreeld is door dat grote gezantschap. Dat moet hem wat in zijn ego hebben gedaan en dat hij vervolgens zomaar wat heeft gedaan. Maar ik denk dat die uitleg niet helemaal klopt. Dat we daar in Jozua, en niet alleen Jozua, maar ook de leiding van het volk. Het is geen besluit van Jozua alleen op persoonlijke titel. Nee, het is een besluit van de leiding van het volk. De oudste van het volk. Dat die dit besluit hebben genomen ter goede trouw. En dat toen die situatie zich voordeed, Jozua zijn Bijbeltje heeft opengedaan. En gekeken heeft, wat moeten we nu doen? Tuurlijk heeft Jozua last van hoogmoed. Als we dat zouden kunnen vragen aan hem, dan zou hij ons direct daarin bijvallen, zoals u en ik ook last van hoogmoed hebben, toch? Maar het staat niet in de tekst. Jozua handelt vanuit hoogmoed. Terwijl de Bijbel daar heel eerlijk is wanneer dat wel het geval blijkt te zijn. Denk aan de volkstelling van David. Dan zegt de schrift heel nadrukkelijk, hoogmoed. Op andere moment. Nee, wat is hier wel het geval? Wel, het eerste wat we met elkaar moeten vaststellen, kijkt u even met me mee, is naar de vragen die Jozua stelt namens de oudste van het volk, vers 7. Misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen we dan een verbond met u maken? Jozua gaat ervan uit dat dit volk misschien wel in het midden van Kanaan woont. En hij stelt deze vraag op zo'n manier dat daarin ook het woord van God doorklinkt. Immers de Heer had nadrukkelijk tegen Israël gezegd, alle volkeren die in het midden van u wonen, moeten uitgeroeid worden. Waarom? Wel, zegt de Heer, om te voorkomen dat zij met hun godsdienst en met hun heidense feesten een onderdeel gaan worden van het volk. Zij horen hier niet thuis. Omdat dit beloofde land mijn eigendom is, wat ik als een gift aan u schenk, waarbinnen u de ruimte krijgt om de heiligheid van mij te laten zien tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven toe. De eerste vraag is goed, woont u niet in het midden van ons? Maar let u dan ook even op het antwoord van de Gibeonieten. Want als deze Gibeonieten daar vervolgens het antwoord op gaan geven, dan zeggen ze in vers 9, uw knechten zijn uit verre landen gekomen. Uit welk land? Ja, die vraag stelt Jozua niet. Waar moeten we dat land dan zoeken? Ligt dat dan binnen Kanaan of buiten Kanaan? De tweede vraag, wat voor belang heeft u dan bij dit verbond? Wat drijft u? Immers het enige dat wij doen is de opdracht van de Heere uitvoeren en God heeft gezegd, 7 volkeren en niet meer, maar ook niet minder. Jozua gaat uit van vertrouwen en vraagt niet door. En vanuit die naïviteit opent Jozua zijn Bijbeltje, vindt een plaats die lijkt op deze situatie, en nu komt het, en maakt zelf de toepassing. En daar gaat het mis. En daar ligt een les in voor ons gemeente. Een hele belangrijke les. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, maar ook vanuit schaamte en schande. En ik zeg dat ook niet met de gedachte dat wanneer je die les een keer in je leven hebt geleerd, je dat nooit meer zal overkomen. Maar wie herkent dat niet die de Heere mag vrezen, dat wij soms in bepaalde situaties van het leven op de klank af luisteren naar wat God daar in het woord over zegt. En dat we vervolgens, als we dat gedeelte hebben gevonden, meteen ook zelf de toepassing daarvan maken op ons leven. Maar dat we één belangrijke stap overslaan en niets voor niets merkt de Bijbelschrijver dat zomaar terloops ergens in een bijzinnetje, dat slot van vers 14 op, om duidelijk te maken, dat ging ook ongemerkt en onbewust. Er stak niemand in de vergadering van de oudsten van Israël zijn vinger op, zegt Jozua. We staan op het punt om een belangrijk besluit te nemen, maar moeten we dit niet eerst aan de Heere voorleggen? Klopt het wel? Klopt ons oordeel wel? Klopt onze analyse wel? Klopt het verhaal wel van de Gibeonieten? Want, Jozua, wij belijden toch dat ons hart een dwaalziekhart is. En trouwens, Jozua, waar halen wij het recht vandaan? Om zomaar het woord open te slaan en zelf de toepassing daarvan te maken, zonder de toepassing over te laten aan hem van wie het woord is. Moeten wij niet eerst bidden en God om wijsheid vragen, om inzicht, om het toepassende werk van de Heilige Geest. De gemeente, ik weet niet of u dat herkent wat ik nu ga vertellen vanuit uw eigen leven, maar het kan best wel eens zijn dat je opeens voor een bepaalde situatie komt te staan die veel impact heeft op je leven. Waarvan je aanvoelt, we staan op een kruispunt. Hoe moeten we nu verder? En dat je zoekt in je Bijbeltje. Je hebt een gedeelte gevonden, of zoals ik dat regelmatig in het pastoraat tegenkom, dat mensen dan de Bijbel zo op tafel leggen en dan laat ze hem openvallen. En nee maar, daar staat nou net een tekst die erbij past. Je opent je mobiel 's morgens en de dagtekst lijkt precies op zo'n situatie. Je leest je dagboekje 's avonds en nou, alsof het voor die dag geschreven is. Maar heb het ook aan God gevraagd. Immers wanneer wij belijden dat de kracht van de zonde, de inwonende zonde, tot in de uithoeken van ons hart een verwoestende werking kunnen doen, En dat we ook na ontvangen genade in onszelf geestelijk onkundig en dwaalziek zijn. Waar halen, en ik zeg dit nogmaals gemeente ook tegen mijzelf, waar halen we dan het recht vandaan om de toepassing van zo'n tekst zelf te maken op ons leven? Dat recht hebben we niet. En dan kan dat besluit op een ordelijke manier zijn genomen in de vergadering van de kinderen Israëls. En dan wordt de vergadering afgesloten. Kijkt u even met me mee naar dit gedeelte. Dan wordt de vergadering afgesloten. Vers 15. En Jozua maakte vrede met hen. Dat doet hij nogmaals niet op eigen titel, maar als leider van die vergadering. En hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oudste van de vergadering zwoer. Weet u wat mij opvalt? Wat ik hier niet lees. Let u daar in vervolg ook even op. Het wordt heel sober weergegeven. Ze zwoeren, ze leggen een eed af. Maar als de Bijbel uitlegt dat het een eed is in de naam van de Heere, staat er altijd en ze riepen de naam van de Heere aan. Klonk die naam niet in de tent van deze vergadering? Ja, natuurlijk. Ze hebben een eed afgelegd op Gods naam. Maar dat was niet namens God. Want hij werd daar niet in gekend. En hij werd niet om advies gevraagd. En in het vragen van dat advies werd niet tegenover hem beleden. Heren, wij zijn hier nu wel aangekomen in het beloofde land, maar wij zijn hier te gast. Er is niets van ons bij. En trouwens, dat verbond dat u met ons heeft opgericht, daar hebben wij helemaal geen melk in te brokken, helemaal niets in te betekenen. Dat is een eenzijdig verbond dat u met ons heeft opgericht. U bent daarvan de meester. U zegt elke keer, zoals we dat vanmorgen ook hoorden, ik ben de Heere, uw God. Er staat niet, wij zijn samen goden. En wij zijn samen Heere, meester. Nee, de Heere zegt nadrukkelijk, die u uit Egypte uitgeleid hebt. Met andere woorden, je bent hier door genade. En dat je hier woont, is genade. Maar leef dan ook vanuit genade. Erken ook in het dagelijks leven of hier in deze vergadering dat ik de Heere, uw God ben. Men is gaan Bijbel lezen op grond van wat men zag. Men heeft de toepassing gemaakt op grond van wat men zag. We hadden er teksten bij. De situatie lijkt erop. En maken zelf de conclusie. En dan is alles geregeld. En aan het slot daarvan leggen we een eed af. En betrekken God daarbij. Let u er even op. Aan het slot daarvan. Ik kijk vanmorgen in een spiegel, gemeente. Ik weet niet hoe dat u vergaat. Ja, dat je een tekst krijgt op een bepaald moment en je maakt meteen een toepassing. Maar is dat de juiste toepassing? Hoort die tekst bij die concrete situatie? Dat zijn vragen, gemeente, die ons verstand te boven gaan. Dat zijn vragen die opkomen vanuit het hart. En dat hart wordt, als het goed is, toch geregeerd door God, de Heilige Geest. En wat laten we die vaak, als het gaat om de toepassing van het woord, aan zijn plaats staan? En dan wordt er dus een schijnvertoning. En u begrijpt nu ook, gemeente, dat ik met schijnvertoning niet in de eerste plaats de list van Gibeon bedoel. Als toneelspel, dat zullen we zo zien. maar vooral wat er in de tent van Israël gebeurt. Schijn, vertoning. Onder het oog van God, terwijl zijn naam wordt aangeroepen, maar God was in de vergadering niet aanwezig, want er werd niet om hem gevraagd. Het is niet alleen confronterend, gemeente, en ook ergens heel erg ontdekkend, vindt u niet? Maar het maakt ons ook heel erg duidelijk vanmorgen hoe snel wij vanuit eigenmachtig denken en handelen, ook op het terrein van het geestelijk leven, zomaar wat kunnen zeggen en zo wat kunnen roepen, terwijl we de mond van de Heere niet hebben geraadpleegd. Maar dat we het zelf gaan invullen. Schijnvertoning, en die geeft, en dan maken we de stap ook naar het tweede punt, en dat is meteen ook de brug naar vanmiddag, dat geeft ook schijnzekerheid. Want binnen nog geen 3 dagen wordt duidelijk voor Israël wat er precies gebeurd is. En hoe dat precies duidelijk wordt, dat laat de Bijbel schrijven ergens in het midden. Het kan zijn dat de soldaten van Israël opgetrokken hebben naar het midden van het land. En dat ze op enig moment datzelfde gezantschap van Gibeon onderweg tegenkwamen. En die hielden dat verbond voor. Dat wordt altijd schriftelijk vastgelegd. Dat is geen mondelinge afspraak, zomaar op grond van blauwe ogen goed vertrouwen. Nee, dat wordt vastgelegd. Dat werd ook officieel vastgelegd in die vergadering. Daar stond de handtekening onder van de Heere God. Het kan ook zijn dat binnen 3 dagen dat gerucht dat terugkwam in Israël. In ieder geval, het effect van dat gerucht is meteen heel duidelijk. Er ontstaat complete verwarring. Jozua en de oudsten van het volk voelen zich bedrogen. Nu, dat is tot daaraan toe, dat je teleurgesteld uitkomt met mensen. Dat kan ook wel eens een zegen zijn. Ook in de kerk. Maar wat nu te doen? Want er is een verbond gesloten. En Gods naam is aangeroepen. Wat nu te doen als we een probleem hebben? En als we erachter komen, we hebben die toepassing wel gemaakt, maar het klopt niet. Wel, dan zijn wij in totale verwarring, toch? Ik spreek nu ook maar even uit eigen ondervinding, gemeente. Maar als je voor jezelf erachter komt, ik heb die toepassing wel gemaakt, maar in de loop van de tijd, vaak door Gods leiding, wordt duidelijk gemaakt dat die toepassing niet klopt. Ja, wat doen we dan? Maar soms hou je mond, hè. Schaam je ervoor. Is God eigenlijk nog wel te vertrouwen? En daar kun je dan ook ontzettend mee worstelen, toch? Toch? Ja, is dat wel worstelen? Of is het bij die derde vraag, is God nog wel te vertrouwen omdat ik erachter ben gekomen en ik heb de toepassing verkeerd gemaakt? Is het misschien niet een strijd die voortkomt vanuit het handhaven vanuit je eigen hoogmoed en trots? Het niet willen erkennen dat God wel te vertrouwen is, maar dat ik uitging van mijn eigen vertrouwen en voorbij ging aan de onkunde, het ongeloof, het wantrouwen. Dat huist op de bodem van mijn hart. Begrijpt u nou wat ik bedoel met mijn vraag? Is dat eigenlijk wel een geestelijke worsteling? Of zit de pijn niet daar? Dat je moet buigen. En moet erkennen. Als ik terugga naar het begin, dan ging het daar mis. En zij vroegen naar de Heere niet. Ik maakte de toepassing en ik vroeg aan God, wilt u mijn toepassing zegenen? En dat doet de Heere dus net niet. Hoe had Jozua deze fout voorkomen? Wat bedoelt de Bijbelschrijver eigenlijk met die opmerking? En zij vroegen het de mond van de Heere niet. Want dat heeft alles te maken met het moment dat Jozua werd aangesteld als opvolger van Mozes. Heere gaf Jozua toen zijn zegen mee in die zin, ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar meer dan eens heeft de Heere zowel tegen Mozes als later ook tegen Jozua gezegd, wacht u, kijk uit, let op dat u niet afwijkt van het boek van deze wet. Bijvoorbeeld Deuteronomium 20. Afwijken van het woord van God, namelijk de opdracht om die zeven Canaanitische volken uit te roeien. Hoe had Jozua dat kunnen weten, dat hij die verkeerde toepassing heeft gemaakt? Wel, dat wil de Heere juist voorkomen. Door Jozua achter dat tafeltje te zetten, herinnert u zich dat nog? En hem de opdracht te geven, dat staat in Jozua 1, om het boek van deze wet over te schrijven en te bewaren in uw hart. Maar dat moet Jozua niet 's avonds laat doen als het hele volk ter rust is gegaan en hij nog een paar verloren uren over heeft en dan de tijd gaat opvullen met het overschrijven van het woord van God. Nee, dat moet gebeuren ten overstaan van de hoge priester Eleazar. Die staat voor die tafel, op de tafel ligt de wet van de Heer en achter die tafel zit Jozua. Om duidelijk te maken, Jozua, jij leidt dit volk door mij te dienen. Zodra je opstaat van die tafel en zelf wat gaat organiseren, dien je mij niet meer en dien je het volk niet meer. En dan veroorzaak je onzekerheid, schijnzekerheid. Dan kan het dan wel een verbond zijn. Dan kan de naam van God wel zijn aangeroepen. Maar je ziet nu ook wat het effect is, Jozua. Totale verwarring, totale chaos. Wat hebben we nou precies gedaan? Waar staan we nou voor? Hoe moeten we ons redden uit deze onmogelijke situatie die door ons is georganiseerd? Dat had je kunnen voorkomen. Door te blijven zitten. En je te onderwerpen aan het priesterlijke gezag van mij. Zo word ik gediend. Want terwijl jij zit te schrijven, valt de schaduw van de priester als het goed is over jouw hand om duidelijk te maken. Ik ben de Heere uw God. Alleen door de priester. Mag ik die lijn meteen maar even doortrekken, gemeente, naar ons eigen leven? Alleen door de priesterlijke bediening van de Heere Jezus Christus wordt het woord van God op de juiste wijze door de geest van Christus toegepast in ons hart en in ons leven. Dan maakt Hij de toepassing. Dan vul ik dat niet voor mezelf in en denk bij mezelf, zo gaat het dus, dit is Gods weg en Gods leiding. Nee, dan ben ik aan het overschrijven. Dat betekent, dan onderwerp ik me aan de vrijmacht van Jezus Christus. En laat de toepassing van zijn woord over. Ik laat het dan liggen in de doorboorde handen van de zaligmaker. Die mij wel heeft verzekerd dat hij mij niet zal begeven, nog zal verlaten, maar altijd voorop gaat en de weg bepaalt. En één ding weet ik zeker, gemeente, dat die weg altijd anders is dan dat ik, en ik hoop dat u dat voor uzelf ook kunt zeggen, van tevoren heb voorgesteld. Het tweede, en dat is het laatste van morgen, is dat we hier opeens erachter komen dat Jozua en de oudsten falen. En dat is niet voor het eerst. De slag van Ai ligt nog net achter de rug, toch? Hoe begon die slag ook alweer? Wel met die zonde van Achan. Die zonde van Achan die, nou, 's avonds even goedkoop ging winkelen tussen de puinhopen van Jericho en vergat dat alles wat daar lag van God is. Toen die eerste slag met Ai geleverd werd, en dat pakte meteen verkeerd uit, Toen zagen we hetzelfde gebeuren met Jozua. Hij ging naar de tent van de Heeren. Je zou dan zeggen, nou, dat is ook de juiste plaats. Samen met de oudsten van het volk, zo wordt nadrukkelijk gezegd. En een hele dag liggen ze op de knieën in het stof om aan God te vragen, wat is er nou precies gebeurd? Maar aan het einde van die dag zegt de Heere tegen Jozua, Jozua, wat doe je hier eigenlijk? Sta op. Je weet toch wat er aan de hand is? Ik heb dat van tevoren gezegd. Zodra er wordt geroofd van het offer van mij, kom ik met mijn oordeel. Toen dat verslagen leger van Israël terugkwam in de tent, moesten meteen alle alarmbellen gaan rinkelen, Jozua. Dan is er zonde in het volk. Je had je niet voor mij hoeven te verootmoedigen. Je moest naar het woord luisteren en op zoek gaan onder mijn leiding wie de oorzaak is van deze grote tragedie, van dit grote verdriet en verlies. En nu zijn we een paar weken verder en zien we Jozua opnieuw falen samen met de oudsten. Nog maar net in het beloofde land. En dit keer faalt niet het volk, maar de leiding. Maar door het falen van de leiding wordt het volk wel meegetrokken in alle ellende. En daar ligt denk ik voor u en voor mij die geroepen zijn om leiding te geven, het zij op een school, in een organisatie of in het midden van de gemeente, wel een waarschuwende les. Door het falen van de leiding wordt het volk meegetrokken in de ellende. En dat wil die priester nu juist voorkomen. Niets voor niets, zegt het Nieuwe Testament toch later. In de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 4 vers 8. Dat Jozua uiteindelijk dat volk niet in het beloofde land in de ware rust heeft gebracht. Maar dat deze geschiedenis bij Ai en hier bij Gibeon roept om hem die meer is dan Jozua. Van wie gezegd wordt dat Gods wet in het binnenste van hem is. Die koning, profeet, priester in één persoon is. Die niet zoals hier de priester uitrangeert omdat de koning koning wil zijn. Maar die koning is in het midden van zijn kinderen als één die dient. En die ook zo zijn koninklijke heerschappij laat blijken tijdens zijn omwandeling op aarde, maar ook wanneer het woord van God vanmorgen wordt verkondigd, dat van hem, hij die meer is dan Jozua, gezegd kan worden, hij kent uw hart. Jozua ging uit van het mooie verhaal. En van goedgelovigheid. Maar Jezus gaat niet uit van goede verhalen. Blauwe oog, klinkende bekeringsgeschiedenissen, prachtige tekst. Hij gaat uit van de werkelijkheid. En dat is dat u en in mijn hart er helemaal niets is dat naar God uitgaat. Daar begint de zaligmaker mee. En dat hij ook na ontvangen genade laat weten wat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En dat is niet alleen zwakte toch, maar ook een dwaalziek hart. Arglistig hart. Dat zo vaak de Heilige Geest, mag ik dat eens heel eenvoudig zo zeggen, voor de voeten loopt. Door op de klank af te luisteren naar het woord en de toepassing dan maar in je eigen voordeel te gaan maken. Ziet u dat deze geschiedenis roept om hem die meer is dan Jozua? Die ons tot op de bodem van ons hart doorgrondt. En die dan ook gaat handelen. Als priester. Vervuld met innerlijke ontferming. Het gebed om genade, we zullen dat vanmiddag zien. Juist gaarne wilt verhoren. Maar er ook voor zorgt, en daarmee sla ik de brug naar vanmiddag, dat hij plaats maakt voor dat gebed. Gibeon hoeft bij deze hoge priester niet aan te kloppen met een list, maar met het gebed om genade. deze zaligmaker gemeente is ook bereidwillig om elke gebeden in uw hart en in uw leven te werken. Hij is niet afhankelijk van het gebed van genade. Nee, u bent afhankelijk van hem. Om voor het eerst in uw leven te gaan bidden om genade. Want welke keuze heeft u? Het oordeel? Of de vrijspraak? Een derde keus is er niet. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Het zijn uw eigen woorden, o verheerlijkte Christus, die u sprak tijdens uw rondwandeling op aarde, indien gij niet wordt als een kind, gij kunt het koninkrijk der hemelen niet beërven. En we bidden u daarom, maak ons door het overtuigende werk van uw geest, de geest die zichzelf als de bruidswerver van u ook openbaart in uw woord, tot een kind. Opdat we tot in de kleinste dingen van het leven het aan u vragen, wat u daarmee voor heeft, en het aan u overlaat, hoe onze weg door het leven door u wordt geleid. Vergeef, ook als het daarom gaat, de zonden die achter ons liggen, en bewaar ons daarom ook dicht bij u, opdat we beschermd worden tegen onszelf. Zegent u uw woord in het leven van een ieder van ons. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Zingen Psalm 81, de versen 15, 16 en 17. 15, 16 en 17 van Psalm 81. Met een binnen het hart het zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.